Gemeente, enkele mededelingen namens de kerkenraad. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee A. van der Weert van Dordrecht in beide diensten. De openingsavond voor het nieuwe verenigingsseizoen is verzet van vrijdagavond naar aanstaande donderdagavond, 21 september dus. Deze avond begint om 7 uur en u bent allen hartelijk welkom. Dus donderdagavond in plaats van vrijdagavond. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zullen in zijn woning gaan ons buigen waar zijn troon zal staan. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand, zal hem bekleed met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon. Op het hoofd van Davids grote zoon, we zingen met elkaar uit de 132e psalm, het 5e en ook het 12e vers. De Heer spreekt deze morgen eerst tot ons in zijn heilige wet. In aansluiting daaraan zingen wij de 2e psalm, het 6e vers. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit, juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon. 2 vers 6 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing deze morgen is uit het tweede Samuelboek, daarvan het vijfde hoofdstuk vanaf het zesde vers, 2 Samuel 5, vanaf het zesde tot en met het 25e vers. En de koning toog met zijn mannen naar Jeruzalem tegen de Jebusieten die in dat land woonden. En zij spraken tot David zeggende, gij zult hier niet inkomen, maar de blinden en kreupelen zullen u afdrijven. Dat is te zeggen, David zal hier niet inkomen. Maar David nam de burg Sion in. Dezelfde is de stad David. Want David zeide dezelfde dagen, al wie de Jebusieten slaat en geraakt aan die watergoot en die kreupelen en die blinden, die van Davids ziel gehaat zijn, die zal tot een hoofd en tot een overste zijn. Daarom zegt men, een blinde en kreupele zal in het huis niet komen. Alzo woonde David in de burg en noemde die Davidstad. En David bouwde rondom van Millo af en binnenwaarts. David nu ging geduriglijk voort en werd groot, want de Heere, de God der Heerscharen, was met hem. En Hiram, de koning van Tyrus, zond boden tot David, en cederhout en timmerlieden en metselaars, en zij bouwden David een huis. En David merkte dat de Heere hem tot een koning over Israël bevestigd had, en dat hij zijn koninkrijk verheven had om zijns volks Israëls wil. En David nam meer bijwijven en vrouwen van Jeruzalem nadat hij van Hebron gekomen was. En David werden meer zonen en dochters geboren. En dit zijn de namen dergenen die hem te Jeruzalem geboren zijn. Shamua en Shobab en Nathan en Salomo. Ibgar en Elishua en Neveg en Jafia. En Elishama en Eljada en Elifelet. Als nu de Filistijnen hoorden dat ze David ten koning over Israël gezalfd hadden, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken en David dat horende toog af naar de burg. En de Filistijnen kwamen en verspreidden zich in het dal Rephaim. Zo vraagde David de Heere zeggende, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij ze in mijn hand geven? En de Heere zeide tot David, trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. Toen kwam David te Baal Perazim en David sloeg hen al daar en zeide, de Heere heeft mijn vijanden voor mijn aangezicht gescheurd als een scheur der wateren. Daarom noemde hij de naam van die plaats Baal Perazim. En zij lieten hun afgoden al daar en David en zijn mannen namen ze op. Daarna togen de Filistijnen wederom op en zij verspreidden zich in het dal Rephaim. En David vraagde de Heere, de welke zeide, gij zult niet optrekken, maar trek om tot achter hen, dat gij aan hen komt van tegenover de moerbeziënbomen. En het geschiedde als gij hoort het geruis van een gang in de toppen van de moerbeziënbomen, dan rep u, want als dan is de Heere voor uw aangezicht uitgegaan, om het heerleger der Filistijnen te slaan. En David deed alzo, gelijk als de Heere hem geboden had, en hij sloeg de Filistijnen van Geba af, totdat gij komt te Gezer. Tot zover dus de schriftlezing van morgen. Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in het laatst gelezen gedeelte, de versen 17 tot en met 25. En we willen horen wat God daarin tot ons te zeggen heeft als het gaat over deze twee oorlogen, deze veldslagen die David in het dal Rephaim tegen de Filistijnen, hoe hij daartegen gevochten heeft in de kracht en in de naam des Heren. We bidden samen de Heren om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. We willen ook voorbeden doen. Dat is allereerst voor zuster Jantine Wielhouwer in verband met de zorgen die er zijn, zoals u dat bekend is, ten aanzien van de zwangerschap. We willen haar en het leven wat ze bij zich mag dragen, de Heere ook opdragen. En voor een tweetal families willen we ook voorbeden doen in verband met rouw, die de achterliggende week ook in de familiekring kwam. Dat is de familie W. Hartman, waar een zwager overleed in Canada na een ernstige ziekte. En zuster Doornem van Eck, waar een schoonzuster overleden is. Zullen we samen bidden. Heere, u bent die God die hemel en aarde geschapen hebt, haar in het aanzijn geroepen hebt en vanaf dat moment voortgegaan bent om haar te onderhouden, om in stand te houden. En zo mag het onze belijdenis zijn aan het begin van ons gebed, als wij u aanroepen de God die ons de adem, het leven en alle dingen gegeven hebt en vanmorgen nog weer geeft. Heere, geef ook dat besef in onze harten tot wie wij naderen in ons gebed. En als we dan hier mogen zijn, Heere, een voorrecht aan het begin van deze nieuwe week. Want in de achterliggende week is nogal het een en ander gepasseerd. En dan zouden we kunnen denken aan onze samenleving, waar wat gevreesd werd, werkelijkheid werd, dat een wetgeving aanvaard werd door de Tweede Kamer, waarin de normen die u gegeven hebt in uw woord en uw heilige wet geschonden is. En als we dan denken, Heer, aan wat we zo even gezongen hebben, dat overtreding van uw wet ook uw wraak oproept en dat er getergd wordt door het gedrag. Maar dan zou het zo heel makkelijk kunnen zijn, Heren, dat we heel bedenkelijk kijken en ons hoofd schudden en de mond er misschien wel vol over hadden deze week. En het laat zich aan de ene kant ook begrijpen. Maar dan is nog maar de vraag of het ons werkelijk aangegrepen heeft. En als dat zo is, Heren, dan beginnen we niet bij de leden van de Tweede Kamer, maar dan beginnen we ook aan onszelf te denken. En dan hebben wij ook alle reden, Heren, om ons hoofd voor u te buigen. En dan past ons vanmorgen ook de belijdenis, Heren. Getergd door ons, door mijn gedrag. En toch, Heren, werd het zondag. En toch, Heren, gaf u ons de gelegenheid vanmorgen om hier te zijn. Niet om hier het oordeel te horen uit uw mond, het definitieve, zodat er geen weg terug meer is, maar om het evangelie te horen wat het verkondigt, kust de Zoon, opdat in de bediening der verzoening, en daar bidden we u ook om, het zo mag zijn dat we ook het gaan beleven schoon, zwaar, getergd, langmoedig en genadig. De Heere is groot, oneindig groot, van goede tierenheid. Heere, verbreek onze harten onder uw weldaden. Ook onder de kerkgang, die we gewoon vinden zo vaak. En misschien is het wel zo dat we vanmorgen hier zo kwamen. Het is gewoon gebruikelijk. We zijn er met onze kinderen. Maar Heere, geef dat we ook in gaan zien wat dat betekent. En dat we er verlegen om zijn. En wilt u bijzonder aan hen denken. Die verlegen zijn om uw aanwezigheid. We bidden u, Heer, mag dat het zijn in deze dienst. Want als wij er zijn en uw woord mag er zijn. En zoveel voorrechten die we ontvangen hebben. Maar als u er nu niet zou zijn, als er alleen maar woorden gesproken worden die niet meer dan menselijke kracht zouden hebben, Heere, u weet het, dan gaat er niet één straks werkelijk getroost naar huis. Dan gaat er straks niet één naar huis die uw aangezicht begint te zoeken. Omdat u hem of haar, die jongen of dat meisje, er zo bij bepaalde dat buiten u er geen leven is, maar het voortdurend sterven. Heren, we bidden, zo wil door uw Heilige Geest uw woord krachtig maken in ons leven. En dan weet u wel wat we nodig hebben. Heren, u weet het. Laten we het ook u bekendgemaakt mogen hebben. En ook in deze ogenblikken mogen doen. Denk aan hen die u niet kennen. Heren, geef dat ze door uw almachtige kracht zo veranderd mogen worden van denken. Dat ze u gaan zoeken. Wees met allen, heren, die u vrezen. U kent hun strijd, u kent hun aanvechtingen. U kent zoveel, heren, wat uw werk tegenstaat ook in hen, om hen heen. Wilt u doorbreken, doorwerken en zo uw majesteit in ons midden betonen, opdat het waar mag zijn. Dient de Heere met vrees en verheug u met beving. Denk aan alle heren die tot de gemeente behoren. Zij die meeluisteren thuis bij de kerktelefoon of op een later tijdstip deze dienst zullen beluisteren. Wees ook dat deel van de gemeente genadig en goed. Wees met alle zieken. We denken ook, heren, aan zuster Jantine Kiewiet, die in het ziekenhuis verpleegd wordt, daar de nodige zorg ontvangt, om ook de resterende tijd van de zwangerschap uit te mogen dragen. U weet, heren, de risico's die er zijn, de zorg die er is. En we bidden u, met uw hand het leven formeert, u die het borduurt in de moederschoot, wilt u het beschermen, beveiligen en zo ook daarin uw bijzondere zorg laten merken dat u het leven van de moeder en van het kind wil sparen en ons wil verblijden door uw daden in dat opzicht. Heren, laat het ook het besef met zich meebrengen hoe we afhankelijk zijn van u, van ogenblik tot ogenblik. Zegen en heren, met allen die hen lief zijn. Denk aan alle rouwdragenden in ons midden. U weet dat we zo even elkaar de namen van enkele genoemd hebben. De familie Hartman, bij wie deze week het bericht hier kwam, dat een zwager, oom Chris, overleed na een ernstig ziekbed. Heren, dan is er een grote afstand. Maar dat zegt niets, heren, over de pijn die in een hart gevoeld kan worden, het verdriet wat er mag zijn, de herinneringen die bovenkomen en allerlei gedachten die dat weer met zich meebrengt uit het verleden, als er veel lief en leed gedragen is met elkaar en één uit de kring valt weer weg. Heren, wilt u hen vertroosten met uw genade en doe hen weten dat u dezelfde bent, gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Geef dat ook aan die zuster van de gemeente, bij wie deze week een schoonzus overleed. Heren, wilt u ook haar op haar hoge leeftijd gedenken? En als het eenzamer wordt, heren, en ze meer en meer ook ondervindt wat alleen zijn betekent, wilt u haar dan genadig zijn en laat ook deze weg voor haar een roepstem zijn om haar voor te bereiden op dat moment wat voor haar en voor ons allen ook eenmaal aanbreekt. Denk aan allen, heren, die door deze mededelingen opnieuw weer herinnerd zijn aan een geliefde vader of moeder, een broer of een zus, een kind of zelfs meer van de kinderen. Heren, u weet het. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw hand leg. Heren, neem het en vertroost ons zo van uw kant. Heren, we bidden u voor alle nood, voor de moeite naar het lichaam, voor de gebrokenheid van de geest, de moeheid die er kan zijn. U kent ze ook in het midden van deze gemeente. Zie zo in gunst op ons neer. En als we gaan luisteren, heren, mag het dan echt zo zijn. Luisteren. Met oor en hart. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag de Heere dienen met uw gaven. De collect is vandaag bestemd voor de diaconie. Volgende week de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. En we zingen dan ter inleiding op de prediking uit de 68e psalm, de versen 1 en 12. Zo leeft de Heere mij rotsteen zij geprezen, de God mijns heils. Moet steeds verheerlijkt wezen, daarom, o Heer, zal ik uw eer bewijzen. Bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen met psalmgezang, daar het hart door wordt geraakt. We zingen met elkaar in aansluiting aan de prediking uit de 18e psalm, het 14e en ook het 15e vers. Geliefde gemeente, wat staat er nu eigenlijk aan het begin van de heilsgeschiedenis? Ik denk dat ik dat zelfs ook aan jullie kan vragen. Want je weet, daar staat de moederbelofte. Aan het begin van de heilsgeschiedenis staat dus inderdaad een belofte van de Heere. Dat is het woord wat hij sprak nadat hij Adam en met hem Eva ter verantwoording geroepen had, maar zo ook geopenbaard had wat hij zou gaan doen. Maar u weet, die belofte heeft wel een bepaalde kleur. Laten we het meteen maar zeggen, de inzet van de heilsgeschiedenis is strijd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Die belofte gaat de Heere waarmaken in de geschiedenis van zijn kerk. En daarom spreken we ook niet zonder reden over de kerk op aarde als de strijdende kerk. En de strijdende kerk is één geheel met de overwonnen hebbende, de triomferende kerk. Want de strijd is des Heren. Als hij het waar maakt, ik zal vijandschap zetten, dan zal het ook waar blijken te zijn dat hij de overwinning behaalt. Behaalt heeft voor al de zijnen, toen hij zijn zoon het strijdperk instuurde, maar zo ook achter hem en in hem zullen ze triomferen. Het gaat dus over strijd vanmorgen. En u hebt u ondertussen al een vraag gesteld. Bent u en ben jij lid van de strijdende kerk? Natuurlijk is het waar, ieder mens, en zoals we vanmorgen hier samengekomen zijn, en misschien was het voor die of gene bijzonder deze week hier achter ons wel zo. We spreken wel van de struggle for life, het gevecht, de strijd om door het leven heen te komen. En er zijn nogal wat gesprekken die daar eigenlijk zo'n beetje om gaan, over de moeite en de zorg. En natuurlijk hoeven we dat niet weg te strepen. Maar daar gaat het niet om. Dat is niet de strijd waarvan Job gezegd heeft, heeft niet ieder mens zijn strijd op aarde. Maar de goede strijd, waarvan Paulus mocht belijden aan het eind van zijn leven, ik heb de goede strijd gestreden. En als een wonder mocht beleven, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. En wat we vanmorgen zullen zien, gemeente, uit deze oud-testamentische geschiedenis, is dat die kroon gegarandeerd is, omdat de troon onwankelbaar staat. Davids troon bestreden, en we letten in deze geschiedenis op een drietal gedachten, het tijdstip waarop deze troon aangevallen wordt, vervolgens de wijze waarop deze troon verdedigd wordt, en tenslotte, en daar gaat het uiteindelijk om, het geheim waardoor deze troon gehandhaafd wordt. Davids troon bestreden, tijdstip waarop deze troon aangevallen wordt, de wijze waarop deze troon verdedigd wordt, en uiteindelijk het geheim waardoor deze troon gehandhaafd wordt. We hebben met elkaar dit gedeelte zo even gelezen, maar het is misschien goed om toch het eerst nog wat even in onze gedachten te krijgen en een bepaald voorstelling ons daarvan te vormen. We hebben gelezen hoe David dus nadat hij eerst een aantal jaar in Hebron alleen koning geweest was over Juda, dat hij nu dus ook over het hele volk koning geworden is nadat Isbozet verslagen is, gedood werd. En in die situatie na Davids troonbestijging, als hij ook Jebus, de onoverwinnelijke stad in de ogen van haar bewoners, maar dat is nu echt menselijk, hoogmoedig. Hier ziet u precies een tekening van de verwatenheid van de mens die binnen de vier muren denkt en hier zal niemand mij vandaan krijgen, zodat de spot klonk, blinden en kreupelen zullen u afdrijven, David. Maar de Heere was met hem en als de Heere met hem is, dan gaat het. En dan neemt hij Jebus, ik zou bijna zeggen, natuurlijk in. En als dan de aartsvijanden van David, de Filistijnen, dat gehoord hebben, dat hij nu koning is over geheel Israël, dan trekken ze ten strijde. Zo staat het er niet. Staat in vers 17, als nu de Filistijnen hoorden dat ze David een koning over Israël gezalfd hadden, zo togen alle Filistijnen op om David te zoeken. Maar u begrijpt wel wat de bedoeling is van die woorden. Ze hoeven niet eens te gaan zoeken waar die is, dat weten ze wel. Maar ze willen hem gevangen nemen en het liefst zo meevoeren naar hun vaderland om daar te laten zien dat ze eindelijk hun aartsvijand gevangen genomen hebben, want het gaat spannen. Toen hij nog alleen koning was over de Juda, toen konden ze hem nog wel laten gaan, maar nu hij koning geworden is over heel Israël, voelen ze de dreiging. Dan nu en zo komt het tot een veldslag. En we hebben met elkaar gelezen hoe die eerste keer dat David de Filistijnen aanvalt, nadat hij dat de Heere gevraagd heeft, dat inderdaad een overwinning behaald wordt. En dat hij mocht ondervinden, de Heere is aan de spits getreden dergene die mij hulp bieden. Maar ze lieten het daar niet bij. Omdat ze er altijd goed van doordrongen zijn geweest. Dat zolang als David daar koning is over geheel Israël, dat ze geen rust zullen hebben. En dat het uiteindelijk voor hen de definitieve nederlaag mee zou brengen. Als deze door God aan Israël gegeven koning daar gebleven is. Op de troon zou blijven. U zegt, hoe weten we dat? Dat staat er toch niet dat ze voortdurend die angst hadden? Het blijkt in ieder geval uit het feit dat ze opnieuw weer aanvallen. En al staat het er niet hierbij, moet dat erbij? Is dat niet ieder mens eigen? Buiten God. Dat er de ogenblikken zijn in zijn leven waarop jij, waarop u heel goed beseft dat het waar is, geen mens heeft God tegengestaan en gevochten tegen God en vrede gehad. Waar of niet? En zo komt het tot een tweede treffen, maar dan gaat het anders, hebben we gelezen. En daar zullen we zo meteen wel verder met elkaar op letten. Maar dan, als David de Heere weer gevraagd heeft, moet hij een andere tactiek toepassen. Maar opnieuw zal dan blijken en is gebleken dat de Heere al zijn vijanden verdoet. En dan verslaat hij ze definitief. Zoals het slot van vers 25 laat zien. En hij sloeg de Filistijnen van Geba af totdat gij komt te Gezer. Als een aanduiding met die aardrijkskundige namen. Dat deze nederlaag de uiteindelijke nederlaag geweest is. Want als u verder leest, dan komt u geen frontale aanval meer tegen van de Filistijnen. Die vijanden, die zijn verdwenen. En Davids troon blijft staan. Tot zover zou het een verslag kunnen zijn, bij wijze van spreken van de slag bij Nieuwpoort in 1600. En ik denk dat u, en terecht, u zou verbazen als vanmorgen hier gezegd zou worden dat we over de slag bij Nieuwpoort met elkaar na zouden gaan denken, nu 400 jaar geleden. Maar wat is dan het verschil? Of dat we met elkaar na zouden denken over de betekenis van, om dat nog maar een keer te noemen, de slag bij Nieuwpoort van 1600. Of de slag in het dal Refaim, honderden eeuwen, honderden jaren nog voor de komst van Christus. Dat staat nog veel verder weg. En toch, en daarom begonnen we daar ook mee, deze oorlog is maar niet zomaar een oorlog. Hier maakt de Heere opnieuw zijn belofte waar: ik zal vijandschap zetten. Hier laat de Heere in het Oude Testament in de schaduwen al zien hoe eenmaal Davids grote zoon, als hij de troon van zijn vader David bestegen heeft, hoe hij zijn vijanden zal verdoen. En zo liggen de lessen in voor nu, omdat dit behoort tot de heilsgeschiedenis. Omdat hier ook iets in is van de profetie. Van hoe eenmaal aan het eind van de wereldgeschiedenis duidelijk zal worden. Wie staat aan de kant van vorst Emmanuel? En wie met hem gestreden hebben? Of wie altijd behoord heeft tot de vijanden van God en van zijn Christus? En zo liggen er, dacht ik, ook leerzame lessen voor nu in. En als u dan eens meelet op de tijdstip of de tijdstippen waarop de vijand de troon van David aanvalt, dan past deze vijand een bepaalde tactiek toe, waarvan Paulus geschreven heeft: en zijn listen zijn ons niet onbekend. Want David is koning geworden over heel Israël. En ik hoef u niet te vertellen, en jullie ook niet te vertellen, wat dat voor David betekend heeft. Eindelijk, na al die jaren van zwerven en voortgejaagd zijn, als een veldhoen op de bergen, eindelijk, nadat hij voortdurend nog die eerste regeerjaren het met een klein deel van het volk heeft moeten doen, terwijl de Heere hem beloofd had om over heel Israël koning te zijn. Eindelijk rust. Eindelijk de troon. Eindelijk de vervulling van de belofte van de Heere ook ondervonden. En juist dan, op dat moment, komen de vijanden in beweging. En zetten ze hun eerste aanval in. Houdt u dat even vast? En de tweede aanval wordt ingezet op een tijdstip waarop het bepaald niet denkbeeldig zou zijn dat David gedacht zou hebben: en we hebben onze vijanden overwonnen. Want in vers 21 staat: en ze lieten hun afgoden aldaar. En David en zijn mannen namen ze mee. ze zijn er vandoor gegaan. En zelfs wat in hun leven heilig was, hebben ze achtergelaten. Zou u het wonder vinden? Als David in een zekere roes van de overwinning zou leven op dat moment. En wat leren we daar dan van? Als u eerst denkt aan Davids grote zoon. Als hij de troon van zijn vader David gaat bestijgen. Als hij zo koning wordt over Israël. Juist in zijn leven is gebleken. Dat op ieder moment waarop je naar de mens gesproken zou denken. En nu is er ook een ogenblik rust voor hem. Er altijd weer opnieuw de vijanden waren die hem aangevallen hebben. Niet in het minst de aartsvijand van de beginnen, de duivel, de Satanas. Denk alleen aan de verzoeking in de woestijn als hij na die 40 dagen vaste, na die voorbereidingstijd, gehunkerd heeft naar een ogenblik waarop hij van zorg ontslagen hem mocht dienen die hem blijdschap geeft. Als juist dan de aanval ingezet wordt. En juist in zijn leven is gebleken, tijdens zijn leven ook hier op aarde, dat de vijanden van de troon van Davids grote zoon ervan doordrongen waren. Dat het er nu op of onder zou gaan. Denk aan de vele uitingen ook van de machten van de boze waarmee hij in zijn leven in aanraking kwam. Denk eraan hoe alles toegespitst werd in zijn leven. Maar, en dat leren we hier zeker ook, in het leven van de zijnen gaat het geen andere weg. Want zij delen in de strijd. Dat is wat anders als dat ze hun bijdrage leveren. Maar ze worden in die strijd wel betrokken. Dat kan niet anders. En wees u er dan op bedacht. En misschien is er vanmorgen wel iemand die zegt, dat hoeft u niet meer te zeggen, want dat weet ik al lang. Daar kwam ik deze week nog wel achter. Ik heb het zo goed gehad aan het begin van de week. Zo mogen genieten van de vervulling van de belofte Gods. Maar u zou eens moeten weten hoe het een uur later was. Hoe het de strijd was. Hoe ik aangevochten werd. U hoeft daar niet zo vreemd van op te kijken. Maar het is ons wel geopenbaard. Opdat we er rekening mee zouden houden. Opdat we zouden leren, werkelijk leren uit de geschiedenis. Opdat zijn listen ons inderdaad niet onbekend zouden zijn. Van de vijanden van Davids troon. En zo ook van het hele volk van Davids grote zoon. Wees u erop bedacht. Juist op die momenten waarop u zo heel gemakkelijk uw waakzaamheid zou vergeten, dat de aanval ingezet kan worden. Juist om die tweede aanval nog eens even met elkaar te bekijken, als u denkt, en nu ben ik er. Eindelijk heb ik die zonde overwonnen. Eindelijk heb ik een hartgrondig nee tegen de begeerte van mijn eigen hart gezegd. Eindelijk mag ik nu ondervinden. En dat schrijft u natuurlijk aan de Heere toe. Eindelijk mag ik nu ondervinden. Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. En dan opnieuw. Die uitdrukking, en ik meen dat het nog niet zo heel lang geleden is dat er hierover gepreekt is. Die niet ophouden ons aan te vechten. voordat ze eenmaal definitief de nederlaag zullen leiden. Leert u er in ieder geval dit van. Waakzaam te zijn, juist op die momenten. Waarop u misschien er juist zo naar hunkert. En waarop u een keer moe bent. Van de strijd tegen de zonde. De wereld en uw eigen vlees. En dan laat ik nu maar in het midden. Van welke vijand u het meest vermoeid bent. Of zegt u van ja, dat zal allemaal wel. En dat geloof ik ook allemaal wel. Maar die strijd, ik heb daar nooit zo'n last van. Dat kan. Natuurlijk kan dat. Zolang David nog maar over een beperkt deel van Israël koning was, lieten de Filistijnen ook David met rust. En ik zou in dat beeld de lijn maar door willen trekken naar uw hart en naar jouw hart. In het ongedeelde hart. Waar Christus koning geworden is over het hele hart. Waar hij zo ook de troon ingenomen heeft. Daar kan het niet anders of de vijanden des Heren komen. En vechten aan. Vallen aan. Maar als u het erbij doet. Als u godsdienst erbij doet, zo deze dag en uw godsdienstige plichten weliswaar vervult. U zult het niet laten om te bidden en danken voor het eten. U zult het wellicht niet snel achterwege laten om te lezen aan tafel. Maar verder heeft dat geen enkele consequentie voor uw denken, voor uw spreken, voor uw doen, voor uw laten. Vindt u het wonder? Dat u eigenlijk helemaal niet zo'n last hebt van vijanden, doodsvijanden. Zou dan vanuit deze geschiedenis en niet een hardgrondig appel op uw en jouw hart gedaan worden? Om te zien dat als u leeft zonder strijd. En als dit u allemaal vreemd is, dat dat dan ook betekent dat u niet tot dat volk behoort wat onderdaan geworden is van Davids grote zoon. Dat dat er toch wel heel ernstig op wijst dat hij niet de koning is over een ongedeeld hart. Dat geldt niet alleen als we hem niet hebben leren kennen en erkennen als onze koning. Maar is het rustig geworden in uw leven? Waren er vroeger veel meer aanvechtingen? Bent u er blij mee? En natuurlijk, dat begrijpt u ook wel, we hoeven niet te verlangen naar strijd en we hoeven niet te verlangen naar aanvechtingen. Zo niet. Maar kan het ook niet een veeg teken zijn dat de invloeden van vorst Immanuel in uw hart zo afgenomen zijn dat de vijanden van de stad Mensiel denken nu voorlopig laten we hem, voorlopig laten we haar maar een poosje met rust. Want het gaat wel zo. Alles onder controle. Ook dan klinkt vanuit dit gedeelte, bekeert u tot de Heere uw God. Maar juist voor hen die deze aanvallen kennen, is het de vraag van Heere, hoe kom ik erdoor? En hoe zal ik ze ook kunnen weerstaan? En als we dan op de wijze van de verdediging letten, dan hebt u gelezen dat David tot twee keer toe hetzelfde doet. Alleen wel twee verschillende antwoorden krijgt. Als die Filistijnen daar komen en verspreiden, vers 18 in het dal Refaim, dan leest u in vers 19, zo vraagde David de Heere zeggende, zal ik optrekken tegen de Filistijnen, zult gij ze in mijn hand geven? En opnieuw in vers 23, en David vraagde de Heere. En nu heb ik het verder niet op de manier waarop David dat toen gedaan heeft, natuurlijk. Ongetwijfeld zal hij naar Abjatar gegaan zijn, zoals u dat herhaalde keren leest in de boeken van het Oude Testament. Abjatar die de efod droeg. Abjatar die de twee stenen had, en jullie weten dat ook, de Urim en de Tumim. Je zou mogen zeggen, een ja- en een nee-steen. En de hoge priester die zo aan de Heere vroeg en zo ook antwoord ontving op vragen waarmee de koning ook naar hem toe kwam. Dat behoort allemaal bij de schaduwen. Maar het is duidelijk dat David de Heere vroeg, zal ik optrekken, zult gij ze in mijn hand geven? Eigenlijk een vreemde vraag. Dat is toch zo? Dat is toch een vreemde vraag als er hier staat van zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Natuurlijk. David, man, je bent koning over het volk. Wat is dat nu voor vraag? Dat is geen vraag, dat is je plicht. Je zou toch wel een hele slechte koning zijn als je na zou laten om voor je volk te strijden tegen je vijanden. En toch, Heere, zal ik optrekken? Voelt u waaruit dat voortkomt? Natuurlijk wist David wel dat het zijn plicht was. Maar ook al is iets onze plicht, dan is het nog wel de vraag over hoe wij die plicht zullen vervullen. Zal ik optrekken tegen de Filistijnen? David wilde geen stap voorwaarts doen, voordat hij wist dat de Heere dat goedkeurde. Kent u dat? Ook als het gaat over de geestelijke strijd? Herkent u het in uw eigen leven, maar zie vooral ook in het leven, en die twee lijnen moet u voortdurend in het oog houden, in het leven van Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. Hij kon geen stap voorwaarts doen zonder de wil van zijn vader. De Heere Jezus heeft nergens een voetstap gezet op aarde voordat hij wist dat het vaders wil was. Dat hij daar ging en daar kwam en zo sprak of zo zweeg. Dan ziet u wat het werk van de Heilige Geest is. Ook hier in het leven van David. In die afhankelijkheid. Zal ik optrekken? Een stap voorwaarts doen? Hoe zal ik dan mijn plicht vervullen die ik te vervullen heb? En dan vraagt David nog niet eens of dat hij ze mag overwinnen. Maar zult gij ze in mijn hand geven? Mooi is dat. Niet van Heere zal ik optrekken en zal ik ze overwinnen. Maar zal ik optrekken. Dat is mijn plicht. En zult gij ze in mijn hand geven? Heere, als ik dan de weg van de plicht mag gaan. Wilt u daar dan in meekomen? En zo in meekomen dat mijn vijanden verslagen mogen worden. En trekt u die lijn dan maar meteen door. De weg van de plicht, ook in de geestelijke strijd. Onderzoeken van Gods woord, het zwaard van de geest. en in de kracht van die geest die alleen ontvangen wordt in het gebed. Dat is de plicht. Maar dan blijven we helemaal afhankelijk. Zult gij ze in mijn hand geven? Zal ik de overwinning behalen? Zult gij ze in mijn hand geven? En waarom is dat zo belangrijk om te weten? Dan mag David de strijd in steunend op wat de Heere zal doen. Zult gij ze in mijn hand geven? En de Heere zei tot David, trek op, want ik zal de Filistijnen zekerlijk in uw hand geven. En waarmee ging David toen de strijd in? U leest niet eens hoeveel mannen David bij zich had. Dat doet er ook helemaal niet toe. Hier gaat het om. Ik zal ze in uw hand geven. Is dat het? Wat uw steun is. Omdat u verder geen steunsels meer hebt in de geestelijke strijd. Ik zal ze in uw hand geven. En het ging goed. Zoals u misschien ook wel terugkijkend in uw leven de hand des Heren mag zien. Dat hij het ware gemaakt heeft. Ik zal ze in uw hand geven. Maar dan opnieuw diezelfde vijanden. Waarvan u misschien ook wel dacht. En daar heb ik voorlopig geen last meer van. Dan komen ze weer. En ze laten David niet met rust. Want die troon staat er nog steeds en zolang die troon er staat, zolang het werk van de Heere er nog is, zullen ze aan blijven vechten. En wat doet David dan als ze weer komen? Zegt David, wel, nu heb ik al aardig vaardigheid ontwikkeld. Vorige keer heb ik het zo gedaan, dus laat ik dezelfde tactiek maar weer toepassen. Vorige keer heeft de Heere ze me in de hand gegeven, dus ik kan nu weer diezelfde weg gaan. Gemeente, dat doet David niet. David vraagde de Heere. David, man, dat heb je al gedaan. En je weet toch dat het vorige keer ook goed ging? Bent u daar tevreden mee? Dat u het toen en toen wel eens een keer gevraagd hebt, dat u toen en toen die afhankelijkheid kende en dat u terug mocht kijken inderdaad dat de Heere aan de spits getreden was en dat u achter hem volgen kon. Doet u het daarmee? David niet. En als David op zijn routine gewerkt had, als hij bij zichzelf besloten had, wel, vorige keer was het goed, dan zal het nu ook wel goed zijn. Dan was hij tegen de wil van de Heere ingegaan, want hij krijgt een heel ander antwoord. Als David opnieuw de Heere vraagt, dan moet hij niet eens aanvallen. Dan moet David gaan wachten. Trek niet op tegen hen, maar trek om tot achter hen. Dat gij komt tegenover de Moerbeziënbomen. Blijkbaar was daar in dat dal ten zuidwesten van Jeruzalem, dat dal van Rephaim, dus een bepaalde bossage bestaande uit die balsumstruiken, of zoals hier vertaald is, Moerbeziënbomen. En daar moet David gaan wachten. Totdat het zal geschieden dat hij hoort het geruis van een gang in de toppen van die Moerbeziënbomen. Dan rep u, want als dan is de Heere voor uw aangezicht uitgegaan om het heerleger der Filistijnen te slaan. Daar komt dat wonder, dat de Heere zo voor David uit zal gaan. Maar is nog dit? Als er dus weer diezelfde vijanden zijn in uw leven, zou het hierdoor gekomen zijn? Komt het hierdoor?
dat u dacht dat u op dezelfde manier als een vorige keer er doorheen zou komen, de overwinning zou kunnen behalen? Hebt u het nagelaten? En David vraagde de Heere, is de afhankelijkheid weg? Is het dan wonder dat diezelfde vijanden nu wel succes hebben? Omdat de Heere misschien wel heel andere aanwijzingen voor u had. Ziet u hoe nauw dat luistert als het gaat om de verdediging in de geestelijke strijd? Laat de Heere dan bepalen de wijze waarop. Doe uw plicht. Maar dan zo, dat u ook leert wachten op hem, zoals David hier die boodschap kreeg. En hoe heeft David daar gewacht? Wat denkt u? En wat denken jullie? Hoe heeft David daar gewacht aan de rand van die bossen met zijn leger? Ik denk net als jullie. Als je vader of je moeder gezegd heeft, straks komt die tante of die oom of komen opa en oma. Wat doe je dan? Er zijn er van jullie heel wat die dan niet op een stoel gaan zitten en gewoon maar wat gaan zitten spelen en nergens meer aan denken. Maar als je er zo naar uitziet, dat opa en oma komen, dan vraag je het wel steeds, komen ze al? En je gaat ook kijken voor de raam, komen ze al? En als je maar iets van een geluid hoort wat je denkt van, hé, komen ze al? Ik bedoel maar, dit wachten is niet iets van, nu ja, dan zullen we nog maar zien wat er van komt. Maar het wachten in de geestelijke strijd. Het wachten wat wezenlijk behoort tot het leven des geloofs. Tot het werk van de Heilige Geest. Dat is dat ingespannen. Ik neig het oor daar ik op Gods inspraak wacht. Zou David niet tegen zijn mannen gezegd hebben, mannen stil. We moeten goed luisteren. Luisteren totdat we in de toppen van de bomen het geruis horen. Zoals u dat op een stille zomeravond, als het ergens stil is. En je hoort in één keer, en wat kan dat verkwikkend zijn, als er de zinderende hitte is en de drukkende atmosfeer, dat je in één keer door de toppen van de bomen de wind hoort gaan. Zo moet u zich dat maar voorstellen. En zo is het toch ook, als de atmosfeer drukt, als er zoveel dingen zijn die neerdruk, als er die voortdurende aanvechtingen zijn, dan dat wachten op de Heer is het uitzien naar de God zijns heils. En dat brengt met zich mee ingespannen luisteren. Dat is een van de geheimen die de Heilige Geest leert, maar die van ook zoveel ontzaggelijk grote betekenis zijn, dat we dit wachten op de Heere leren beoefenen. Zoals u dat in de hele schrift, en daar ontbreekt uiteraard nu de tijd voor om daar nog allerlei voorbeelden van aan te wijzen, maar denk aan de vele keren dat in de psalmen bijvoorbeeld gesproken wordt over het wachten op hem. Ik wacht op hem. Waarom? Zijn hulp zal blijken. Hoe ben je daar dan van overtuigd? Omdat ik deze aanwijzing gekregen heb. Wacht op mij. Totdat je verneemt dat ik eraan kom. Alsof je schreden hoort in de toppen van de bomen. Heeft David lang moeten wachten? Dat weten we niet. Maar we weten wel dat dat soms kan. Dat die aangrijpende vraag er klinkt. Hoe lang, Heer? En denkt u zich dat in, als die vijanden er wel aankomen? Als die vijanden steeds dichterbij komen. En je moet wachten. Gewoon wachten. Je zou het zelf willen doen. Je zou er zelf wel tegenaan willen gaan. En de Heere zegt, dit is de weg. Wachten. Totdat ik kom en voor u heen zal gaan. En wat moet David dan doen? Niets. Jawel, rep u. En dan ziet u ook dat het inderdaad op nauwkeurig luisteren aankomt. Want als de Heere komt, dan is daarmee niet alles gedaan. Dan is wel het uiteindelijke gedaan. En dan gaat het goed en dan komt het goed. En dan zal de overwinning er zijn. Maar rep u. Bij wijze van spreken, als David even zo een onder onsje gehad zou hebben met zijn opperbevelhebber. En daar te veel in opgegaan zou zijn. Stel u voor dat de Heere genaderd was in het geruis in de toppen van de bomen. En David had het niet gehoord en zou in één keer geschrokken zijn. We zijn te laat. Rep u. Dan ziet u, gemeente, dat het wachten op de Heere bepaald maar niet spanningsloos is. Maar dat de Heere zijn tijd kiest. Maar dat het op zijn tijd er ook wel op aankomt. Als de Heere zo komt, in dat geruis, in dat geluid van die schreden. En ik denk niet dat dat een engelenleger geweest is, zoals sommige verklaarders dat zeggen. Maar inderdaad één van de vormen waarin de Heere zich openbaarde in de tijd van het Oude Testament. Vergelijkbaar, zoals Elia dat in de woestijn Horeb mocht horen. Wie is de Heere? Hoe zal het ooit goed komen? En dan dat zuizen van die zachte stilte. Het geruis in de toppen van de bomen. Is dat het waar uw ziel naar uitziet? Zit u zo in uw bossage te wachten? Is het dat omdat u in afhankelijkheid van hem zo ook alleen maar kunt strijden? Is dat het wat uw ziel zou kunnen verheugen? Zoals David. En ik stel me dat toch niet anders voor als dat David als de aanvoerder van zijn leger. Toen hij dat hoorde, opgesprongen is. En zo zijn leger aangevoerd heeft ten strijde. Omdat hij de eigenlijke aanvoerder niet was. Want de Heere ging voor hem heen. En dat is het geheim waardoor David ook inderdaad de vervulling mocht beleven. Dan ziet u ook hoe de Heer het waar maakt. 2 Samuel 3 vers 18. Als de Heere juist van David gesproken heeft. Door de hand van David mijn knecht zal ik mijn volk Israël verlossen. Van de hand der Filistijnen en van de hand van al hun vijanden. En hoe doet de Heere dat? Door de hand van David. En ik zal voor u heen gaan. Wacht. En dan rep u. Want de Heere is voor uw aangezicht uitgegaan. Hoort u daarin niet ook iets van de profetie van Zacharia? Die heilzame les, en hebt u hem nodig, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, de wind, de adem Gods, zal het geschieden. En hier is het waarachtig waar, zoals het ook eenmaal zal blijken voor de ogen van heel Gods kerk en ten getuige van hemel en aarde. De adem van de Almachtige heeft ze verstrooid. En dat is veel meer dan dat de Armada zonk in het water, die geweldige vloot. Maar zo gaat de Heere voor zijn kerk heen. Zo blijft de troon van de grote zoon van David gehandhaafd. Hoe dan? Uiteindelijk door het geruis. In de toppen van de bomen. En als u daarop wacht. Echt wacht. Dan blijft het waar. En dan zal het blijken waar te zijn. Omdat de God van David, de vader van de grote zoon van David, dezelfde vandaag is als dat hij eeuwen geleden was in het dal van Refaïm. Doe het hem weten. En hij weet het, waar er één is die wacht. Wacht op de tegenwoordigheid van God. Laat dat ook werkelijk dan beoefend worden. Want het gevaar is zo groot dat we zelf het nog wel redden. Maar als hij dan komt, strijden in zijn naam, strijden in zijn kracht. En zo zult u het mogen weten. Ik heb de goede strijd gestreden. En zult u hem, die kwam in het geruis van een gang in de toppen der Moerbeziëbomen, zult u hem er eeuwig voor danken dat het de wet van het koninkrijk was, niet door kracht. Want u hebt u toch niet meer? Niet door geweld. Want u kunt het toch niet meer? Maar door mijn geest zal het geschieden. Amen.
Thank you.
om Davids uw knechts wil. Zo was het toen. Om uw grote zoon, die gij op de troon van David gegeven hebt, die de koning is van al zijn volk, uit het heden, verbonden met verleden en toekomst, die voor zijn strijdende kerk uitgaat, die zo het waar maakt, door mijn geest zal het geschieden. Laat dat tot troost zijn, heren van alle aangevochtenen, in het wachten op u, om het te mogen ondervinden, zijn hulp zal blijken. Heere, u bent toch dezelfde. Als het ten diepste nog zo is, heere, dat we buiten deze strijd staan, omdat we ook geen onderdaan zijn van deze vorst op de troon. Heere, doe ons buigen. Geef dat we ons gewonnen leren geven. Als zo ook duidelijk wordt uit uw woord dat de vijanden van uw volk verslagen zijn, definitief zullen zijn. Heere, geef dat we zo onderdaan van uw koning Jezus mogen worden. En als we het zo zijn, dan ligt het vast in uw eigen hand. Zegen ons ook verder deze zondag. Breng ons ook vanmiddag hier weer samen in uw huis. Doe verzoening over het zondige en gebrekkige, om Jezus wil. Amen. Psalm 3, het vierde vers, sta op. Verlos mij, Heer. genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.